gaan we vanavond de Bijbel in. En ik wil je echt vragen om vanavond gepassioneerd de Bijbel te lezen en mee te lezen en naar het woord van God te luisteren. Ik ga het dus niet zozeer hebben over relaties allereerst, maar ik wil het hebben over wat leren we hier over God en zijn karakter. Maar dat wel in een plaatje van een bizar huwelijksverhaal tussen Hosea, de man, en Gomer, de vrouw. Hosea hoofdstuk 1. Ik begin bij vers 1. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Hij ging en nam Gomer, dochter van Diblaïm. Ze werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heere tegen hem: geef hem de naam Jezreel, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jezreel vergelden aan het huis van Jehu, en ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jezreel. Ze werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem: geef haar de naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. En toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd ze weer zwanger en ze baarde een zoon. En hij zei: geef hem de naam Lo-Ami, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. En ze zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zeg tegen uw broeders: Ami. En tegen uw zusters: Ruhama. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag, haar maken als de woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat ze kinderen van de hoererijen zijn. Want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Ze zegt immers: ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom zie, ik ga uw weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat ze haar paden niet zal kunnen vinden. Ze zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Hen zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal ze zeggen: ik ga. Ik keer terug naar mijn vorige man. Want toen had ik het beter dan nu. Vers 12. God spreekt daar: ik zal haar de dagen van de Baals vergelden, waarop ze reukoffers aan hem bracht. Ze toorde zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet zij, spreekt de Heere. Daarom, lees aandachtig mee. Zie, ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag, met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen. En ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. In goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik voor u, zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Hoofdstuk 3, de laatste drie versen. De Heere zei tegen mij, tegen Hosea dus, hè, ga opnieuw. Bemin een vrouw, dat is Gomer, die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel ze zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst kocht ik haar toen voor mij. En ik zei tegen haar, u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toebehoren. En ook ik zal niet bij u komen. En dan bladeren we nog even naar hoofdstuk 11. Het is een beetje veel lezen, maar dan krijgen we wel een goed beeld van het verhaal. Hoofdstuk 11. Dit zijn mijn lievelingsversen uit Hosea. Hoofdstuk 11, vers 8. Dit zegt God tegen Israël. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleveren, Israël. Hoe zou ik u prijsgeven als Adama? Met u doen als met Zeboim. Adama en Zeboim zijn Sodom en Gomorra. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Tot zover. Eigenlijk moet je natuurlijk het hele verhaal lezen. Maar dat is veel te veel. Ik heb al best veel versen gelezen, maar ik wil ook recht doen aan de tekst. Ik ga jullie even voorstellen aan deze man, Hosea, een profeet. In de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. En hij was een tijdgenoot van Jesaja en Amos. Dus even wat feitjes om het verhaal, het decor een beetje te snappen. Dit speelt zich af, dit liefdesverhaal, dit bizarre liefdesverhaal, waar we vanavond naar kijken, in de 8e eeuw voor Christus. En dit is kort voordat Israël, het tienstammenrijk, daar profeteert Hosea vooral tegen, dus tegen het bovenste deel van Israël. Je had 10 en 2, 2 was Juda, 10 was Israël of Efraïm. En Hosea spreekt vooral tegen die 10 stammen. En die worden kort nadat Hosea, eigenlijk aan het einde van zijn bediening, worden die weggevoerd door Assyrië. Hosea is zo'n 30 jaar profeet geweest. Van ongeveer 750 tot 720 voor Christus. Oké, hoe zag zijn tijd eruit? In welke tijd leefde die? Dat is interessant. Politiek gezien was het een chaos. In die 30 jaar dat Hosea profeet was. En probeer je vanavond echt te verplaatsen naar die tijd. Ik ga daar mijn best voor doen en jij doet ook je best, hè? In die 30 jaar gingen 6 koningen in Israël af en aan. 4 zijn er vermoord. En Assyrië deed al regelmatig invallen in het land. Uiteindelijk hing die hele ontvoering, die wegvoering, die hing in de lucht. En na 30 jaar kwam het dan ook. Het land kwam om in geweld. Als je denkt dat geweld van nu alleen is, criminaliteit. Dat was toen ook. Er was een hoop beroering. En uiteindelijk wordt Israël in ballingschap geleid. Het zijn een soortje grootmachten. Dat vond ik interessant toen ik hierover nadacht van de week. Die die zich roeren. Er lijkt een soort internationale clash te komen. Je hebt enerzijds een grootmacht Assyrië die de macht gaat grijpen, die steeds groter wordt. En aan de andere kant heb je Babel die groot was en steeds minder groot blijft. En eigenlijk zie je dat het een soort clash is tussen wereldmachten. En daartussen ligt een heel klein landje, Israël. Een soort bufferstaatje. Als je het vergelijkt met nu, aan de ene kant heb je het Westen, heb je de VS. En aan de andere kant heb je het Oosten, heb je Rusland. En China misschien. Sommigen denken dat dat dikke vrienden zijn. Nou, waarschijnlijk is dat ook zo. En die twee roeren zich. En als het ware op hoofdniveau, op macroniveau, is er een soort clash in de making. En die kleinere landjes, die, zoals Nederland, die denken, oké, wat gaat er gebeuren? Of zoals Oekraïne. Daar zit Israël een beetje tussen. Een bufferstaatje. Dat was politiek. Religieus. We hebben het over het volk van God, hè, Israël. Israël was door de jaren heen grotendeels verliefd geraakt op de Baal. De Baal was een god die ging, zo dacht men, over vruchtbaarheid en landbouw. En eigenlijk waren er overal Baal-tempels gekomen, Baal-hoogten. En het was al een eeuwenlang probleem. In Israël. Ze hadden daar een soort zwak voor. Om telkens te knielen voor die Baal. Je kent dat, hè? Vanuit het verhaal van de koningen en de kroniek. Weet je trouwens wat Baal betekent? Wie weet dat van jullie? Baal betekent mijn Heer. En in het Hebreeuws klinkt de naam van Baal op een bepaalde manier als de naam van God. Het was een soort verbastering geworden. En voor God was dit een doorn in zijn vlees, als het ware. Als hij Israël Baal hoorde zeggen, mijn Heer. Want hij had zichzelf de Heer van Israël genoemd. Ik ben de Heere uw God. Nou, in het hele boek, Hosea, wordt Israël beschreven als een vrouw, let op, die flirt met Baal. Werkelijk. Nu bedrijft Efraïm hoererij. Israël verontreinigt zich. De geest van hoererij is in hun midden en de Heere kennen zij niet. Dat is een woord van Hosea. Dat was hoe het er zeg maar geestelijk voor stond, religieus. Oké? Dat is de tweede. En dan de derde. Hoe ziet het er moreel uit? Hoe leven mensen? Wat zijn hun levenswaarden? Welke keuzes maken ze? Welke waarden jagen ze na? Nou, je snapt al, die afgoderij met Baal, die leidde ook tot een chaos op moreel gebied. Baal had namelijk alles te maken met vruchtbaarheid en daardoor ook met seksualiteit. Baal was de god van de seks. Hij had een geweldige seksuele aantrekkingskracht. Dat leidde in tempels tot overspel en vooral prostitutie. Als je naar Hosea 4 vers 14 bladert, blader maar even met me mee. Hosea 4 vers 14, ik zal niet meer omzien naar uw dochters, omdat ze hoererij bedrijven. En naar uw schoondochters, omdat ze overspel plegen. Want ze zonderen zichzelf af met de hoeren, ze offeren met de tempelhoeren. Zo zal het volk, dat geen inzicht heeft, ten val komen. Je zou kunnen zeggen, aanbidding en seks waren helemaal met elkaar verweven. Het gaf een kick en men hoopte dat deze vormen van seksualiteit tot vruchtbaarheid zou leiden. Dat het hen geluk zou geven. Ik lees even een gebed voor uit de Baal-tempel. Let op. Als iemand naar een tempelprostituee ging, het is echt waar, zo ging het. En zo gaat het. Alleen in een ander jasje. Dan kon iemand in een tempel dit bidden. Ik smeek de godin Astarte, dat is een andere naam voor Baal, u gunstig gezind te zijn. En ik smeek Baal mij gunstig gezind te zijn. Met andere woorden, als ik hier seks bedrijf in deze tempel, dan hoop ik dat dat tot succes, tot voorspoed leidt. Dat ik gelukkig word. Seks was helemaal losgekoppeld van liefde en trouw. Het Het ging vooral om de beleving, om dat wat je eraan overhield. En dat zat helemaal in de cultuur. Zelfs in de kerkelijke cultuur. Als ik het even zo mag noemen. Ze hadden er een tempel voor opgericht. En de tempeldienst van Yahweh, de God van Israël, en de Baaldienst met zijn prostitutie, daar liep gewoon door elkaar heen. 'S Morgens ging je naar de een en 's middags naar de ander. Misschien was het wel zo dat ze eigenlijk helemaal niet meer wisten wat nou bij God, bij Yahweh hoorde en wat bij Baal hoorde. Die namen, hè, die zoveel op elkaar lijken, die zeiden het al, helemaal vermengd geraakt. Dat kan trouwens nu ook, dat de regels van God en de codes van de wereld helemaal verweven zijn. En dat jongeren in de kerk eigenlijk helemaal niet meer weten of ze bepaalde waarden die ze in hun hoofd hebben, of ze die nu van God en de Bijbel geleerd hebben, of dat je die geleerd hebt van goede tijden, slechte tijden. Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Je waardesysteem ontwikkel je door voorbeelden, door input, hè, wat erin komt, en soms weet je nou helemaal niet. Ja, zeker als het in de kerk ook normaal geworden is. De beelden die jij hebt van relaties en seks en huwelijk, waar komen die eigenlijk vandaan? Waar komen die bij mij vandaan? Het was morele chaos. Oké, wat is Hosea's boodschap? Hij kreeg van God een bizarre opdracht. Hoofdstuk 1. Zie je dat? Vers 2. Trouwen met een prostituee. Dat was natuurlijk iets heel bizars. Dat een profeet van God dat moest doen. Ik heb hier een fotootje gevonden. Dat is uit een film van de profeet die op zoek gaat naar een tempelprostituee. Je ziet daar achter het tempelgebouw. En hij vraagt haar ten huwelijk. Oké, zeg je. Bedoel je te zeggen dat dit een eerste tip is? Nee, dat is niet wat ik wil zeggen. Dit is een teken. Dit is een symbool. Je ziet dat ook bij Jesaja. Jesaja moest 3 jaar naakt rondlopen. Jeremia moest maanden met een juk op zijn schouders lopen. En Ezechiël moest 1 jaar op zijn zij liggen. Dat zijn geen dingen om op te volgen. Dit waren typische profetentaken. En wat moet Hosea gaan doen? Hosea moet met deze relatie, met deze dame, Gomer, hij moet iets gaan uitbeelden. De verstoorde relatie tussen God en Israël. Enerzijds is Gomer het beeld van de walgelijke ontrouw van Israël. En anderzijds is Hosea de trouwe, jaloerse, zuivere liefde van God voor Israël. En Hosea schrijft zijn boek, hij is een profeet. En hij schrijft in korte zinnen. En hij vergelijkt Israël in krasse taal. Als die vandaag zou preken, als die zondag bij jou in de kerk op de kansel zou staan, zou het een beetje ongemakkelijk zijn. Hosea noemt de dingen gewoon bij naam. Hij vergelijkt Israël met een vrouw met wisselende seksuele relaties. Hij vergelijkt Israël met een onverschillige moeder. Met een onwettig kind, met een ondankbare zoon, met een koppige koe. Met een onnozele duif. Allemaal beelden uit Hosea. En het beeld moet zijn dat de ontrouw van die vrouw, de ontrouw van Israël, de trouw en de liefde van God niet kan uitputten. En hier in dit boek zie je een kant van God die heel kostbaar is. Maar je moet er wel even voor gaan zitten. Als je s'avonds denkt, even snel een stukje Bijbel lezen, dan gaat de boodschap uit Hosea waarschijnlijk aan je voorbij. Dat zal vanavond ook zo zijn. Als je je niet inspant om echt te zien wat God hier wil zeggen. Als je een sentimenteel beeld van God hebt. Je denkt van God is gewoon een lieve man. Dan zul je teleurgesteld worden als je Hosea leest. Gods liefde is radicaal. Gods liefde is straffend. God is in dit boek boos. God is verontwaardigd. En tegelijkertijd, hij kan niet van Israël af en zegt, jullie Israël, jullie zijn mijn bruid. hoe liederlijker Israël zich gedraagt, hoe gepassioneerder God wordt om Israël voor zich te winnen. Dit zijn hele mooie kanten van Gods karakter. Stel het je eens even voor dat je dat moet gaan doen. Ik spreek even tegen de mannen dat God tegen je zegt: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Ik vind het echt heel mooi dat in vers 3 staat: hij ging en nam Gomer. Hosea vraagt geen aandacht voor zichzelf. Hij beschrijft ook zichzelf amper. Er staat alleen: hij ging. Ik zei net al, dit is niet een voorbeeld van hoe je een vrouw moet vinden en van met welke vrouw je moet trouwen. Maar er zit wel iets moois in, iets heel moois in. Namelijk dat hij niet bezig is met wat deze vrouw voor hem kon betekenen, maar dat hij primair bezig is wat hij voor deze vrouw kon betekenen. In hoofdstuk 3 vers 1 staat: bemin een vrouw. Hij moest niet alleen even snel trouwen met haar, gewoon even naar het stadhuis, huppakee, even trouwen en dan kan je zeggen: ik ben getrouwd met een prostituee en dat maakt iets duidelijk. Nee, God zegt: je moet van haar gaan houden. Je moet haar gaan beminnen. Hoofdstuk 3 vers 1. Bemin een vrouw die anderen bemint. Daar zit toch wel iets moois in, vind ik hoor. Iemand heeft ooit gezegd: in het Westen trouw je met de vrouw van wie je houdt en in het Oosten hou je van de vrouw met wie je getrouwd bent. Hosea, begin van Gomer te houden. Liefde is geen sentiment wat je overkomt. Niet een soort feeling die je hebt op vrijdagavond en volgende week zaterdag kwijt bent. Helaas, the love is gone. Dat is een leugen. Hosea, kies ervoor om van deze vrouw te houden. Zoals, trouwens, God ervoor gekozen heeft om van een slavenvolk te houden. Israël was niet zo beminnelijk. Israël was niet zo om mee te flirten. Israël was een slavenvolk met slechte gewoonten. Ze waren geplaagd door de farao. Ze waren eigenlijk, nou ja, ze hadden slavengewoonten ontwikkeld. Israël was een vreselijk volk. Maar God zegt: ik heb jullie lief gekregen. Waarom eigenlijk? Gewoon omdat ik jullie lief wilde hebben. Maar waarom dan? Omdat ik jullie lief wil hebben. Ik heb jullie lief vanwege mijn liefde. Een hele mooie tekst daar is Ezechiël 16. Toen ik voorbij kwam, zag ik u. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en ik bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik een eed en ik ging een verbond met u aan. Spreekt de Heere, Heere, en zo werd u van mij. Dus God loopt in Ezechiël 16 langs een verlaten landweggetje. En daar ziet hij een vrouw zitten die helemaal, nou ja, berooid erbij ligt. En ze ligt daar in haar bloed. Dus ze is helemaal slecht behandeld. Ze is mishandeld. Het is een typische slavenvrouw. En God zegt: toen ik hier voorbij kwam, toen zag ik je. En ik spreide mijn vleugel over je uit. Ik zwoer een eed. Ik ging een verbond met je aan. En zo werd je van mij. Heb je dat eens op jezelf toegepast? Het gaat over Israël, hè? Maar je mag dat ook voor de kinderen van God zeggen nu. Dat God jou voorbij ging. Dat hij je daar zag. Vroom in de kerk, maar zonder God. Of feestend in de wereld, zonder God. Of een beetje in het grijze gebied, beide. Hypocriet. Was je zo om te beminnen? Was je voor God zo aantrekkelijk? God zei: ik kwam voorbij jou en toen zag ik je. En ik ging met jou een verbond aan. En je werd van mij. Dat is met Israël ook gebeurd. Uit Egypte, in de woestijn, ze staan er bij de Sinaï, zie je dat voor je? En dan, plechtig moment, God is daar boven in de wolk en Mozes moet naar boven. Het volk blijft op afstand, ze zijn hartstikke bang en God zegt: ik heb jullie op arendsvleugelen gedragen. Ik heb jullie uit Egypte geleid en nu horen jullie bij mij en ik neem jullie tot mijn bruid. Dat doet God met Israël. God neemt ze tot zijn bruid. Maar het gaat helemaal mis. Israël vervalt in allerlei zonden. Israël kent haar God niet. In hoofdstuk 2 worden er allerlei soorten zonden beschreven. Overspel, ondankbaarheid en hypocrisie. Ik ga ze nu niet langslopen, maar dit is wat Israël typeert volgens Hosea. Ze doen aan geestelijke hoererij, ze dienen andere goden. Ze zijn vreselijk ondankbaar, ik heb dat voorgelezen. Ze zeggen, Baal heeft ons rijk gemaakt met wijn, olie, zilver en goud. Moet je nagaan, hè? God kijkt uit de hemel, moet je even nagaan. En God heeft Israël gezegend, heeft hen in het beloofde land gebracht, heeft hen vruchtbaarheid gegeven, heeft hen goede oogsten gegeven. En weet je wat Israël roept? Dankjewel Baal. Dat is natuurlijk ten hemel tergend. En er is hypocrisie. Ze vieren nog altijd feesten en sabbatten. Ze denken dat ze heel vroom zijn. Maar ondertussen dienen ze de Baal. Dit is de ontrouw van Gomer. Dit is het beeld van Israël. Ze krijgen kinderen, die twee. Het gaat heel snel, hè? Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Ze werd zwanger en baarde hem een zoon. En God zegt, je moet hem een naam geven. Niet Piet of Henk of Klaas, maar Jezreel. En Jezreel betekent, God zal verstrooien. Dan komt er een dochter. Lo-Ruhama, dat betekent, ik zal mij niet ontfermen. En er komt nog een dochter. Lo-Ami, dat betekent, niet mijn volk. Drie kinderen. Is je iets opgevallen in de beschrijving van de geboorte van die kinderen? In hoofdstuk 1. Ik las het bewust heel rustig. Ik dacht, misschien zit er iemand die het opvalt. Je moet vooral het verschil kijken tussen de geboorte van die jongetje, dat eerste Jezreel, en dan die tweede, die twee zusjes, Lo-Ami en Lo-Ruhama. Moet je kijken in je Bijbel, hoofdstuk 1. Het is maar een detail, maar waarschijnlijk, de meeste Bijbelverklarers zeggen dat het een heel belangrijk detail is. Wie weet het?
Alleen bij de eerste staat, zij baarde hem.
Ja, wat zou dat kunnen betekenen?
Dat die anderen niet van hem waren.
Dat de eerste een kind is van Hosea en Gomer, en dat de tweede en de derde kinderen zijn van Gomer en een andere man. Misschien zeg je, ja, maar hoe weet je dat dan? Moet je kijken naar hoofdstuk 2 vers 1. We deden even studie vanavond, hè? 2 vers 1. Klaag je moeder aan, zegt Hosea tegen zijn kinderen. Klaag je moeder aan. Klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Vers 3. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn. Klaarblijkelijk heeft Gomer, terwijl ze met Hosea getrouwd is, geslapen met een andere man of andere mannen. Ze is ontrouw geworden. Vers 4. Hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Ze zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Ik ken de meeste van jullie niet zo goed, sommigen wel. Maar ik weet niet of jij in jouw omgeving dit hebt meegemaakt. Dat er een huwelijk ontrouw is. Zoals hier bij Hosea en Gomer. Maar je moet je voorstellen, ik heb me deze week in Hosea verplaatst. Je moet je voorstellen dat hij zich over die vrouw ontfermd heeft, een vrouw van de straat. Die is hij gaan beminnen en hij komt er na een paar jaar achter dat ze zwanger is geraakt van een andere man. 2 keer. Daar gaan we even van uit. Ik denk dat hoofdstuk 2 dit duidelijk maakt. Ja, en dan wordt het spannend, hè? Wat zou jij doen als je Hosea was? Verplaats je eens in hem. Dat je vroeger of later ontdekt, ik ben niet de vader. Wat gaat Hosea met Gomer doen? Bedoeld wordt natuurlijk, wat gaat God met ontrouw Israël doen? God staat namelijk met hen in een verbond, lazen we net in Ezechiël 16. God heeft een verbond gesloten met een vrouw die vreemd gaat. Toch? Ja, hoe gaan een man en vrouw eigenlijk met elkaar in een huwelijksverbond om? Als je hier zit en je zegt, ik ben aan het oriënteren op een huwelijk. Wat is een huwelijksverbond? Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, 5 kenmerken van een verbond. Je kan er meer over zeggen hoor. 1 is, een verbond betekent, wat betreft de duur, is wel mooi om dit even te noteren. Er zijn onvoorwaardelijke beloften. Ik verbind me onvoorwaardelijk aan jou. Dat betekent voor altijd. In het stadhuis zeg je tot de dood ons scheidt. Oké. Het tweede is, het doel van een verbond is om elkaar te dienen. Dat was met God en Israël zo. God diende Israël en Israël diende God. En dat is in een huwelijk ook zo. Johan en ik, mijn vrouw en ik zijn niet getrouwd en zijn opgesloten in ons huwelijk. We zijn in het huwelijk om elkaar te dienen. Dien elkaar door de liefde. Het derde is, de inhoud van het huwelijk, of je zou kunnen zeggen de karakter van het huwelijk, moet standvastige liefde en trouw zijn. Je houdt van elkaar en je blijft van elkaar houden. Je blijft elkaar trouw. Dat moet het karakter zijn. De uitdaging van een verbond is, omdat je trouw wil blijven, moet je elkaar ook eerlijk kunnen confronteren en vraagt de transparantie. Want als je een spelletje gaat spelen, als je uiteindelijk gewoon zeg maar schijnheilig bent, als je een dubbel hart hebt, als je andere keuzes maakt, dan uiteindelijk stelt het verbond ook helemaal niks meer voor. Als mijn vrouw en ik allebei geheimen voor elkaar hebben, die we elkaar niet opbiechten, dan kan je zeggen, wat is dan de kwaliteit van een verbond? Dus een verbond vraagt om de uitdaging om elkaar te confronteren en transparant naar elkaar te zijn. En de laatste, de kracht van een verbond is dat je berouw kunt tonen, vergeving kunt ontvangen, vergeving kunt schenken en een nieuwe toewijding kan maken. Dus daarom geven we elkaar in Nederland een ring, trouwens ook wel buiten Nederland. En die ring laat eigenlijk zien van het is onbeperkt en in die cirkel gaan we elkaar dienen, puntje 2. Dat moet in liefde en trouw gebeuren, puntje 3. Dat vraagt soms dat we elkaar uitdagen en elkaar confronteren. Elkaar eerlijke vragen stellen, puntje 4. Maar ook dat we elkaar vergeving geven en opnieuw kunnen beginnen, puntje 5. Zo blijft de cirkel in stand, toch? Dat is de kenmerken van een verbond. Oké. Wat gaat God met Israël doen? Ik zie in Hosea 4 dingen die God doet met Israël. Die ga ik niet uitgebreid bespreken, maar die horen bij een verbond. En daarna sluit ik af om duidelijk te maken welke karaktereigenschappen van God zitten hieronder. Ik ben me bewust, het is een beetje studeren vanavond. Het is niet een easy message, dat je zegt, nou dat hoor ik. Maar het is eventjes goed nadenken. Maar dat wil je ook. 1 is, God klaagt Israël aan en hij bestraft haar. En hoe gaat dat? Ik lees gewoon even voor, hè. Klaag je moeder aan. Klaag haar aan. Want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. God zegt tegen Israël, ik zal de bloedschulden van Jezreel vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Ik zal mij niet meer over het huis van Israël ontfermen. Ik zal er niet meer voor hen zijn. Lo Ami, ik zal er niet voor jullie zijn. En hoofdstuk 2 vers 5. Ik ga jullie weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Wat gebeurt hier? God gaat Israël aanklagen en haar bestraffen. En stevig. Hij zegt zelfs, ik ga jullie uitkleden. En jullie ontbloten. Jullie schande zal ik publiekelijk hier laten zien. Wat leer je hier? Relaties vragen om confrontatie en transparantie. Dat je eerlijk met elkaar spreekt en dat je elkaar ook eerlijke vragen stelt. Dat je oprecht bent. Dat je waarachtig bent naar elkaar. Weet je, vandaag de dag is liefde easy to get. Het is heel makkelijk. Gewoon, je gaat een relatie aan, je begint een verkering. Soms heel makkelijk ga je trouwen. En je doet het zolang je het leuk vindt en je kunt ook weer makkelijk van elkaar af. Ik bedoel dat niet goedkoop. Maar dit is niet de kwaliteit van hoe God omgaat met relaties. God zegt, als ik met jullie een verbond sluit, dan betekent dat ook dat ik jullie eerlijke vragen mag stellen. Ja, heel boos op jullie mag worden. Als je een verbond aangaat met iemand, betekent dat dat je gepassioneerd bent om dat verbond in stand te houden. En ontdek je iets wat niet klopt, dan word je boos en verontwaardigd. Dat is heilige boosheid. We zijn veel te silly geworden. Ook in relaties. Doe jij maar gewoon jouw ding, dan doe ik mijn ding. En we denken dat dat vrijheid is. Maar weet je wat echte vrijheid is? Dat je in dat cirkeltje met z'n tweeën zit. En dat je zegt, wij moeten nu echt serieus praten. Wij moeten echt serieus praten. Want wij hebben een verbond. Doe eens even normaal. Hier zie je dat God, en dit vind ik mooi, en het karakter van God. Hè? God heeft emoties. God klaagt Israël aan en zegt, kom eens even een beetje dichterbij. God is een man. Welk beeld heb je eigenlijk van God? Ik heb vanavond nog weinig over mezelf verteld, want ik wil het vooral over God hebben, maar ik ga wel iets zeggen. Ik ben 13 jaar getrouwd en ik heb denk ik een keer of 3, 4 een bepaalde droom gehad. Dat is een beetje persoonlijk. Ik ga het aan jullie vertellen. Ik heb 3 keer of 4 keer gedroomd dat mijn vrouw met een andere man ging. Voor de helderheid, dit is fictie, geen werkelijkheid. En alle keren dat ik dat had, werd ik 's morgens wakker en was ik ontstemd. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik Joanne vroeg wakker maakte, 's morgens vroeg, en dat ik zeg, wij moeten even praten. En ik was zo boos, in mijn gedachten, in mijn droom had ik gezien dat zij haar liefde gaf aan een andere man. Alleen al een blik van liefde naar die andere man. En ik werd zo ontzettend boos. Dat ik even onheilig, dat ik de neiging had om die persoon in kwestie, ja, je snapt het. En mijn vrouw bij de schouders te pakken en zeggen, wat gebeurt hier? Ik heb haar wakker gemaakt. En het riep niet alleen boosheid in mij op, het riep ook nog iets in mij op. Ik dacht, ik moet met haar gaan praten en ik moet haar vragen, ik moet haar smeken om terug te komen. Stop hiermee, ik moet haar herinneren aan ons verbond. Kom tot bekering, puntje 2. Kom terug, wij houden van elkaar, dit mag niet gebeuren. God zegt tegen Israël, laat zij haar hoererij wegdoen. Hoofdstuk 2 vers 1. Hoofdstuk 6 vers 1. Kom, laten wij terugkeren tot de Heere. En hoofdstuk 3 vers 3. Zegt Hosea tegen Gomer, als die ze weer opgepikt heeft van de straat, zegt hij, nu moet je bij mij blijven. Je mag geen hoererij bedrijven. Je mag niet aan een andere man toebehoren. En ook ik zal met jou geen gemeenschap hebben. Ik zal met jou geen seks hebben. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. Kom maar even dichterbij en je moet tot bekering komen. Wauw, dit is de kracht van een verbond. Wij denken echt veel te zoetsappig. Oké, dit is de stevige kant. Bestraffing en oproep tot bekering. Toen ik die droom had, ik maak het even af, het verhaal. Ik was boos. Ik had de neiging om aan Johanna te zeggen van, kom op, kom terug, bekeer je. Maar weet je wat ik ook had? Dat is een beetje de derde gevoel. Ik dacht, ik ga haar laten zien dat ik haar man ben. Al moet ik ervoor naar de sportschool. Zij weet wat ik bedoel. Dit ga ik niet vertellen. Maar ik dacht echt, ik ga haar het hof maken. Ik ga haar hart weer aanspreken. Ik ga ervoor zorgen dat zij zal zeggen, jij bent mijn man. En niemand anders. Daar ga ik voor zorgen. Dat gaat God met Israël doen. En hier kan ik... ik ben misschien een emotioneel type, maar hier kan ik om huilen. Hè? Wat God zegt, hoofdstuk 2 vers 13. Moet je even opzoeken deze. Ik heb al veel teksten, je kan natuurlijk niet alles opzoeken, dat begrijp ik. Maar dit moet je even lezen. Hoofdstuk 2 vers 13. Dit zegt God tegen een overspelig volk. Hè? Dit is ongelooflijk. Hij zegt daarom. Zie. God maakt plannen. Ik bedoel het heel eerbiedig. God maakt plannen om Israël opnieuw te versieren. Hij zegt, moet ik het zelf ook pakken. Zie, ik zelf ga haar lokken. Ik ga haar naar de woestijn leiden. En naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven. En het dal van Achor tot een deur van hoop. Dan zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd. Het is Exodus 15 als ze zingen bij de Schelfzee. Als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Ik ga Israël de woestijn inlokken. Kom weg bij al die minnaars. Weg bij Baal. Ik lok jullie de woestijn in. En ik ga jullie het hof maken. Ik ga tot jullie hart spreken. Hoofdstuk 2 zegt, ik ga je weg met dorens omheinen. Ik ga een muur om je heen plaatsen. Ze zal achter haar minnaars aanjagen, maar niet inhalen. Ze zal ze zoeken, maar niet vinden. En dan zal Gomer zeggen, dan zal Israël zeggen, ik keer terug naar mijn vorige man. Want toen had ik het beter dan nu. Ik dacht in die droom, of na die droom, 's morgens, ik zal ervoor zorgen dat ze vrijwillig bij mij terugkomt. Die andere partij, die gaat het afleggen. Die andere gaat het afleggen. Die man, zij gaat inzien dat ik een betere man ben dan zij. Dit is wat God doet. Dit is het karakter van God. Dat hij tegen mensen zegt die bij hem afhoereren. Ik zal jullie opnieuw versieren. Ik neem jullie mee in de woestijn. En ik ga tot jullie hart spreken, zodat je uiteindelijk zal zeggen, ik blijf bij u. U bent mijn man en ik ga weg bij die andere man. Je hart moet wel heel hard zijn. Als deze liefde van God je niet in beroering brengt. En dan het einde. God heeft Israël lief. En blijft haar eeuwig trouw. Zeg tegen uw broeders, Ami, mijn volk. En zeg tegen uw zusters, Rugama, ontferming, ik zal me over jullie ontfermen. Bladen naar hoofdstuk 11. Jullie krijgen even een fotootje uit mijn Bijbel te zien. Voordat ik dat ga voorlezen, schets ik even een plaatje aan jullie. Zie je Israël daar zitten? Tussen de Baal en tussen de Astarte. Ze heeft de ringen in haar neus, Gomer. En ze zit daar opnieuw bij de tempel om prostitutie te bedrijven. Gek van die man en gek van die man. Daar zit ze daar. Als vrouw. En God kijkt naar Israël. Terwijl het flirt met Baal en met Astarte. En God denkt, wat moet ik met jullie? Jullie zijn echt onmogelijk. Jullie zijn onmogelijk. En dan lijkt het alsof God even naar de zijkant draait. En als God even in zichzelf keert, terwijl daar die overspelige Israël zit. En dat God bezint. En dat hij zegt, hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleveren, Israël. Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, Sodom, met u doen als met Zeboim, Gomorra? En dan komt hij. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God. En geen mens. Mensen zouden dit doen, maar ik niet. Ik ben de heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen om jullie te verderven. Dus het feit dat God heilig is, maakt dat God weigert Israël prijs te geven. Ik kan niet van jullie af, zegt God. Hoezeer ik het misschien ook zou willen, ik kan niet van jullie af. Want ik ben God. Ik ben de heilige, ik ben trouw in mijn liefde. Ik kan het niet ten opzichte van mijzelf maken om jullie te laten vallen. Ik ga weer met jullie verder. Ik zal jullie trouw blijven. Mijn hart keert zich in mij om. Alleen de gedachte al, zegt God, dat ik jullie moet loslaten. God ziet zijn volk in hun vuilheid. Eigenzinnig, koppig, recalcitrant. Maar ze zijn van hem. Hier kijk je in het diepste wezen van God. Zijn hart vlamt op in medelijden en in ontferming over zijn volk. Hier staat, zie je dat? Al mijn medelijden is opgewekt. In het Engels staat er, my compassion grows warm and tender. En hoe gaat God dat doen? Dit is zijn liefdesverklaring. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en recht. In goede tierenheid en barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Als je deze tekst ziet, hè? Hosea 2 vers 18 en 19. Wat valt je dan op?
Ik zal.
En wat zie je hier? Eigenschappen van God. Gerechtigheid. Goede tierenheid. Barmhartigheid. Trouw. Zoals God zich aan Mozes openbaarde. Wat wil God dan met het huwelijk? God wil dit weerspiegeld zien in het huwelijk. Dat een man en een vrouw zich zo aan elkaar geven en elkaar zo lief hebben. En dat leer je niet op één dag en ook niet op één conferentie. Dit is een levenslang proces van het karakter van God weerspiegelen. Hoe heeft God zijn karakter geopenbaard in deze wereld? Hoe heeft God dit bekendgemaakt? 1. Door zijn liefde voor Israël. 2. Door Jezus' liefde voor de gemeente. 3. Door de liefde tussen man en vrouw. Het huwelijk, de gemeente en Israël, deze 3, manifesteren Gods karakter. Dus, als je gaat trouwen, deel je in deze missie. God laat het zien door zijn trouw aan Israël. Jezus laat het zien door zijn liefde voor de gemeente. En nu komt hij. Een sterfelijk mens, een man, met een ander sterfelijk mens, een vrouw, kunnen Gods karakter in deze wereld openbaren. Jullie gaan in groepjes. Ik wil kort nog bidden. En jullie gaan hierover nadenken met elkaar en over praten. En misschien is er iemand die zegt, maar wat moet ik hier nu van meenemen? Van dit liefdesverhaal tussen God en Israël. Ik wil je dit zeggen, dit vragen. 1. Zorg dat je deelt in de trouw en de liefde van God. Dat je, doordat je de Heer Jezus kent, weet, God heeft mij lief op de manier zoals hij Israël lief heeft. Dat is het belangrijke. 1. 2. Bewonder Gods karakter. Neem dat mee. Drink uit de oceaan van Gods karakter, bijvoorbeeld in zijn trouw en liefde voor Israël. 3. Ontwikkel een passie om op Jezus te lijken. 4. Laat de relatie met God jouw primaire bron zijn. Ook als single, als je hier zit en je hebt geen relatie, zorg dat je op deze relatie met God gefocust bent. En 5. Leg jezelf helemaal in Gods hand en zeg: Heere, als het uw doel is, als het uw wil is, laat me dan een man of een vrouw vinden met wie ik deze missie kan uitvoeren, namelijk uw karakter weerspiegelen. Deel in de liefde en de trouw van God. Bewonder Gods karakter. Ontwikkel een passie om op Jezus te lijken. Laat deze liefde jouw bron zijn. De liefde van God, niet de liefde van een man of een vrouw. En leg jezelf in Gods hand. En bid: Heer, als het uw wil is, help mij dan om een man te zijn of een vrouw die voor de ander iemand kan zijn die Gods karakter weerspiegelt. Laten we bidden. Heer Jezus, u bent de trouw van God. U bent neergekomen en u hebt uzelf aan ons geopenbaard. Vanavond hebben we gekeken in het hart van God voor Israël. En het zijn veel dingen die wij gehoord hebben. We hebben veel van uw karakter gezien. En het gaat onze pet te boven. Maar we willen wel tegen u zeggen: niemand is zoals u. En uw karakter is wonderschoon. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Het is echt, Heer, iets waar we tot een eeuwigheid ons over kunnen verwonderen. Uw geweldige eigenschappen. En ik bid dat dat onze relaties mag voeden. En onze huwelijken, als we die hebben, of onze huwelijksvoorbereiding mag kleuren. Om te lijken op de Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen.